philosophy? That is the question.
I'm the dude.
Je suis pas un comédien.
Het is niet onopgemerkt gebleven.
Yes, we can.
De favorieten.
In deze rubriek kijken we naar de bepalende cultuurmomenten in het bestaan van de genodigden. En dat is journalist en schrijver Frank Heijnen. Hij schrijft vaak over sport, is columnist. Hij is een van de tv-recensenten van de Volkskrant. En hij heeft ook al meerdere boeken geschreven die allemaal gingen over sport. Nu zijn romandebuut, De Zaak Tom. Een man heeft zijn leven eigenlijk wel geleefd. Zijn zaak verkocht en zijn erfenis die blijkt toch niet zo heel erg groot te zijn. En hij vertrekt op een roadtrip. Het is echt een beschreven roadmovie waarop we gaan. Die samen met zijn doofstomme broer naar het oosten voert. En daar in de nostalgie in het verloren leven terechtkomt. En de schrijver zit, dat zei ik al tegenover me, Frank Heijnen. Hartelijk welkom, gefeliciteerd met je.
Dank,
met je debuut. Hoe begon het? Wat was de vertrekgedachte van het boek?
Er waren er een paar. De eerste vertrekgedachte was eigenlijk de vraag, een beetje abstract nog, of het mogelijk is, dat wordt ook letterlijk zo beschreven in het boek, of het mogelijk is om echt iets voor iemand anders te doen zonder daar iets voor terug te krijgen, iets voor terug te willen. Dus meer een gedachte-experiment eigenlijk.
Of onbaatzuchtigheid werkelijk
of dat bestaat überhaupt, ja.
In dit geval denkt de hoofdpersoon dat hij een enorme gulle daad aan het verrichten is. Dat hij goed doet.
Ja.
En komt daarmee in conflict met de rest van de wereld die daar totaal anders over denkt.
Precies, ja. En hij ziet de werkelijkheid misschien niet helemaal helder. Of dat kunnen we wel stellen, dat hij misschien een beetje verblind is door zijn eigen wens. Zijn grote laatste wens, zeg maar, om iets moois na te laten voor zijn broer. Maar aan de andere kant kan je ook afvragen of de wereld die wens zo afkeurt en die reis zo enorm afkeurt. Of die het wel helemaal bij het rechte eind hebben. Ik denk ook niet. Vanuit het perspectief van de hoofdpersoon zeker niet. Maar ik denk ook dat de waarheid wel ergens in het midden ligt.
Het gaat ook over wat laat je eigenlijk na in het bestaan. Hij is eigenlijk op een punt gekomen dat zijn nalatenschap opgeteld en afgetrokken
niks voorstelt.
Nul is.
Ja.
Generlei is.
Ja.
Altijd hard gewerkt.
Ja.
Een erfenis zelf in de schoot geworpen gekregen. Werken aan de zaak en die verkopen en er uiteindelijk achterkomen dat je niets voor niemand hebt betekend.
Nee, ja, zeker. Het gaat ook over de moeite die hij heeft om echt contact te maken of om contact te maken met anderen en hoe wezenlijk kennelijk die contacten zijn als je aan het eind van je leven komt en je kijkt terug en je denkt, wat heb ik eigenlijk al die jaren gedaan? Ik heb voor andere mensen gezorgd. Hij heeft een horecabedrijf gehad. En ik heb mijn leven geleefd en ik heb misschien wel alles gedaan zoals het hoorde. En ja, nu nadert het einde. Wat is er van over? Ja, niks. En dat is natuurlijk een hele angstaanjagende gedachte. En die probeert die erfenis van nul probeert hij voor te zijn door er toch nog iets van te maken. En dat doet hij op een totaal, ja, waanzinnige wijze, zou je kunnen zeggen.
Hij heeft haast om het goede te doen.
Hij heeft veel haast, ja, echt letterlijk haast, ja.
Hij komt in een van zijn oude plekken, in een zaak waarvan hij zelf denkt, die heb ik groot gemaakt.
Ja.
En aan het eind van de avond moet hij gewoon betalen, net als ieder ander. Krijgt geen drankje van het huis, helemaal niks.
Nee.
Maakt er stennis over. En dat is het eerste moment dat zijn wereldbeeld botst met dat van de rest van de wereld.
Een paar keer komt het voor. Onder andere op dat moment heel, heel pregnant. Er zitten nog een paar andere momenten in het boek. Waarin blijkt dat op het moment dat je ergens weggaat. En er niet meer naar omkijkt. Als je er dan weer terugkomt. Dat eigenlijk de plek of de mensen die daar zich bewegen. Jou ook vergeten zijn. Dus jij hebt misschien nog een beeld in je hoofd van hoe het was, maar die plek is doorgegaan. Hij is misschien een beetje blijven staan, komt terug en eigenlijk is er niks meer over. En speelt hij geen enkele rol meer. Dat is misschien het meest belangrijke uitgangspunt van het boek ook. Hij heeft geen enkele rol meer in het leven. En hij zoekt een rol, nogal dringend.
Ja. Het wordt uiteindelijk gewoon een roadmovie.
Ja,
boek.
Zeker
het
de wordt eerste gewoon, helft. Ja,
ja en dan gaan ze op pad. Ze komen in het oosten. En je refereert ook op een aantal punten naar bekende road stories uit de wereldliteratuur of de cinemageschiedenis of de gewone geschiedenis. Heb je daar research naar gedaan?
Niet expliciet. Ik heb natuurlijk het nodige gewoon uit liefhebberij. Ik heb veel gelezen en veel gezien. Ik ben niet meer of specifieker gaan lezen of kijken naar aanleiding van het schrijven van dit boek. Ook omdat het in mijn hoofd, het is nu het af is en we het erover hebben en ik het erover moet hebben. Hoor ik natuurlijk dat het een road novel is en daar heb ik het met mijn redacteur ook wel over gehad. In mijn hoofd is dat eigenlijk altijd maar een beetje een secundair iets geweest. Ging het veel meer over dat thema van iets goeds doen. Misschien ook wel vluchten voor de werkelijkheid. Bij dat vluchten hoort natuurlijk automatisch een reis. Dus die reis is meer bijna het vehikel dan het thema zelf, zeg maar.
Dan wat je wilde zeggen.
Ja.
Laten we gaan kijken naar de bronnen in jouw leven.
Ja,
de dingen waar je altijd op teruggrijpt.
Ja.
En we gaan eerst luisteren naar een column van jouzelf. Een gesproken column uit 2016.
Ja, daar grijp ik niet zo vaak op terug, hoor.
Nee, en dat is, maar goed, het is wel leuk om je te leren kennen. En het is voetballer Jordi Hoogstraten. Die heeft nog wat tegenslagen gehad in zijn carrière. Echt een voetbalcarrière die nooit helemaal is geworden wat het had kunnen zijn.
Nee, zeker niet.
Omdat het noodlot hem op de voet zat, op de hielen zat. We gaan luisteren naar een gedeelte van die column.
De gedachten zwieren door je hoofd. Ze gaan maar door, door, door. Ze rennen bij je vandaan en allemaal mompelen ze hetzelfde op verschillende volumes. Ik moet, ik moet, ik moet, ik moet, ik moet. Je wil ze pakken, die gedachten. Ze de mond snoeren, smoren. Lukt niet. Schijnbeweging en weg zijn ze weer. Af en toe vraag je je af wat je nou eigenlijk bent. Voetballer, ja, een leven lang al. Eindeloos wielcurve-video's kijken. Kappen, draaien, trainen, hoog houden.
Ja, je offert alles op voor je bestaan, zeg maar, voor het voetbal. Dat heb ik tenminste altijd al gedaan.
Ernstig ben je altijd al geweest. Als kind moest je soms bijna overgeven voor een wedstrijd. Wanneer mensen je vroegen hoe het ging, bedoelden ze hoe het met voetballen ging. Nou, crescendo. In de jeugd bij Groningen, aan de zijde van Arjen Robben en vanaf 18 maart 2001 in het eerste. Clubspeler van het jaar, transfer naar PSV, 3 miljoen, 5-jarig contract. Tot de gedachten kwamen. De gedachten die al het andere overwoekerden. Wat je moest. Vragen ook. En plots, in een uithoek van je hoofd, stond je voor een afgrond die je niet eerder zag. Ik moet, ik moet, ik moet, ik moet.
Verzetting gunt ook speeltijd aan een groot talent, Jordi Hoogstraten, die een tijdje in de put heeft gezeten.
Over Jordi Hoogstraten. Dit is wel volgens mij kenmerkend voor een deel van jouw oeuvre. Omdat het gaat over...
Zeker.
Sport zonder dat het echt een analyse van de sport zelf is. Het gaat meer over het lot, het levensverhaal. Over de biografie erachter.
Ja, de individuele sporter. En voor een deel, daar ging mijn eerste boek over. Dat waren allemaal wielrenners. En dat ging voornamelijk over het leven na hun wielercarrière. Bij Jordi Hoogstraten begon dat noodlot eigenlijk al heel snel in zijn voetbalcarrière. Hij was echt een van de allergrootste Nederlandse talenten. Van het niveau van Arjen Robben. Ook van de generatie en uit dezelfde jeugdopleiding als Arjen Robben. En behalve allerlei zware fysieke blessures en volgens mij was het even ten Napel net die in het commentaar zei... Hij heeft in de put gezeten. Dat zijn een beetje omineuze woorden. Want hij, dat was eigenlijk precies wat er aan de hand was. Hij had last van enorme faalangst. En dat werd eigenlijk steeds erger. Hij had op het laatst echt ernstige psychische klachten... waardoor het voetballen om allerlei redenen... dus zowel fysiek als psychisch onmogelijk werd. En dat fascineert me, omdat ik het misschien ook wel zo goed begrijp. Ik vind topsporters ook interessant, omdat ik ze niet helemaal begrijp. Dus degene die afhaken of falen of na verloop van tijd de boot alsnog missen, die begrijp ik misschien beter. Dus misschien dat ik me daartoe ook makkelijker kan verhouden dan tot de echte toppers, zeg maar, die iets onmenselijks hebben.
Want dat is eigenlijk de onnatuurlijke toestand, dat je excelleert in topsport.
Vind ik wel. Ja, ik ben een liefhebber van sport. Ik kijk veel sport. Als je dat ziet en als je daarover nadenkt, als je dat volgt, ik kijk veel voetballen. Als je Messi ziet spelen, dan denk je dat is niet normaal. En niet alleen wat hij doet, maar ook hoe lang hij het doet, hoe vaak hij het doet, hoe kalm hij blijft. Dat is volkomen absurd eigenlijk.
En dit is wat wij allemaal zouden doen: falen.
Ja,
onze tekortkomingen ontmoeten.
Op een gegeven moment in de put raken of. het niet meer weten, bang worden, faalangstig worden. Allemaal wat mij betreft, misschien zegt dat meer over mij dan over Jordi Hoogstraat, zeker, denk ik. Is dat een hele bijna logische gang van zaken, hoewel het bij hem wel heel naar en vervelend ging.
In jouw wielerboek waren het allemaal dat soort verhalen. Hele persoonlijke verhalen, biografische verhalen van wielrenners, soms helemaal vergeten, waar niemand meer van gehoord had. Mm-hmm. Dat bleken vaak grote heroïsche of juist tragische verhalen rond de sport.
Ja.
En daarmee wordt het veel universeler. Daarmee zat je al in de literatuur. Het had eigenlijk al niet meer over sport hoeven gaan.
Nee. Destijds zei ik ook, volgens mij zelfs tegen jou, het had ook over 100 bakkers kunnen gaan. Waar het niet dat de geschiedenissen van bakkers niet zo goed zijn gedocumenteerd over het algemeen. Maar ik moest er ook aan denken, toen ik dit boek aan het schrijven was, zeker toen het af was, het nieuwe boek dus, de zaak Tom, dat eigenlijk voor die hoofdpersoon ook wel een beetje geldt. Dat ook iemand is die niet de top heeft gehaald, maar wel op hoog niveau, zou ik maar zeggen, heeft meegedaan in het leven en de samenleving. Succesvol is geweest naar alle standaarden die daarvoor zijn. En dan houdt dat op. En dat is eigenlijk het thema van deze rubriek die we net hoorden, die ik op zondagavond doe bij Studio Voetbal, en ook van Uit Koers, mijn eerste boek. Ja.
We gaan luisteren naar Spinvis, muziek. Yes. Een artiest die door jou wordt bewonderd. En we gaan luisteren naar het nummer Voor ik vergeet.
Ja.
En een tik-tak in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voor ik vergeet Koninginnedag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van staten en examens en vakanties en ruzie op een feest. Ergens in de Beeldstraat waar ik toch niemand kende.
Spinvis van het eerste album uit 2002, Voor ik vergeet. Dat is de keuze van Frank Heijnen die tegenover me zit. Ook een Utrechtenaar, net als Erik de Jong.
Zeker, ja.
En, dus er zit ook wel enig chauvinisme achter wellicht.
Nou, bij dit nummer en die zinsnede, een ruzie op een feest ergens op de Biltstraat waar ik toch niemand kende, daar denk ik altijd van, oh ja, dat is de Biltstraat, daar fiets ik veel. Weet je wel, dat is heel kinderachtig, maar dat gevoel heb ik. En ook omdat ik Spinvis heel erg bewonder. En dat je zomaar allemaal in onze stad gebeurt, dat heb ik wel een beetje.
Dat zijn precies de zinnetjes waar ik van hou bij Spinvis.
Ja.
Ruzie in de Biltstraat waar ik toch niemand kende. Of je wilde mijn auto toch lenen, ach, hou hem maar.
Ja, ja,
hij kan in twee zinnen humor, poëzie en tragiek stoppen.
Ja, ja, nee, het zit er zitten heel veel, met name op die eerste cd, dit is van zijn eerste cd, heel veel komische zinnetjes waar je eigenlijk ronduit om zou moeten lachen als hij het niet zo verpakt in een hoop melancholie. Ja, nee, ik vind hem heel bijzonder.
Morgen is hij ook te gast in Nooit meer slapen. Komt hij weer op bezoek. De bronnen voor jou als schrijver. Ik meende soms Carmichot te herkennen in sommige van jouw schetsen. Grunberg meende ik langs
in de zinkom. In de roman allebei?
In de roman, ja.
Nou, Carmichot is grappig. Grunberg, daar heb ik wel eens verteld. En dat is ook wel te vinden, denk ik, online. Daar ben ik op afgestudeerd. Dus dat is iemand die ongetwijfeld terugklinkt in mijn werk. Omdat ik gewoon heel veel van hem gelezen heb. En hem ook lange tijd, eigenlijk nog steeds wel, maar lange tijd echt heel erg bewonderd heb. Bepaalde boeken, niet het hele oeuvre. Wel de omvang van het oeuvre trouwens. En Carmichot is grappig. Die heb ik ooit, toen ik een jaar of 19, 20 was, vond ik een paar boekjes bij het antiquariaat in Hilversum. Waar ik toen nog woonde bij mijn ouders. En die nam ik mee en die las ik. En daar werd ik helemaal door begeesterd. En dat was eigenlijk, toen las ik nog niet zo heel veel. En toen heb ik langzaam, dat waren heruitgaves van de Arbeiderspers. Heel mooi met dikke kaft. Die heb ik toen allemaal gekocht en allemaal gelezen. Dus daar is blijkbaar wat van achtergebleven. En die heb ik ook lange tijd dacht ik van, dit is het. Gewoon zo moet je schrijven. Zoveel verschillende tonen, maar toch overduidelijk de stem van doorklinken. Van dat moet jij zijn. Ik was daar wel een tijdje door betoverd. Die betovering is wel een beetje over, maar de bewondering is wel gebleven.
Karel van het Reven, yes. Dat was iets wat je zelf aandroeg.
Ja.
Een radiocolumn uit een serie die heette Luisteraars. En die heeft hij lange tijd gemaakt voor de Wereldomroep. Ja. Tussen 1979 en 1991.
De zo vaak gehoorde bewering dat alles vroeger beter was dan nu, en vooral dat alles tegenwoordig veel slechter is dan vroeger, berust geloof ik op een misverstand. Naarmate je ouder wordt je leven minder leuk. En daarom ben je geneigd te denken dat alles minder leuk wordt. De literatuur, vroeger had je nog echte schrijvers, nu niet meer. De veiligheid op straat, vroeger kon je 's avonds laat gerust over straat lopen, nu niet meer. De politiek, vroeger had je geen communisten, nu wel. De godsdienst, vroeger had je nog echte katholieken en echte protestanten, nu niet meer. En het weer, vroeger had je nog koude winters en warme zomers, maar nu is het kwakkelen geblazen en als stedentocht homaar. De meeste van die beweringen zijn niet erg juist, geloof ik. Een paar jaar geleden nog hadden we twee hete zomers die zo droog waren dat het leger de boeren moest helpen om hun akkers nat te houden. En deze winter, zowel als de vorige winter, heb ik een paar keer op de gladde ijzers gestaan. 30 jaar geleden had je in Nederland en in Oost-Europa veel meer communisten dan nu. In het christendom is in Nederland inderdaad een beetje de klad gekomen, maar daar staat tegenover dat het bijvoorbeeld in Polen en Rusland floreert als nooit tevoren. Maar als je serieus gaat zoeken, kun je toch nog wel iets vinden dat vroeger beslist beter was dan nu. Iets dat echt slechter geworden is. Zoiets is bijvoorbeeld het onderwijs in vreemde talen in Nederland.
Nou, prachtig. Een korte beschouwing over de nostalgie die toeneemt met het vorderen van de jaren.
Ja, ja, hele rake zinnen, denk ik. En dat zit, behalve dat ik denk dat ik het met de boodschap wel eens ben, zeker het eerste deel, vind ik vooral de manier waarop hij het formuleert echt zo ontzettend helder. Daar zijn natuurlijk beroemd mee geworden en terecht. En dat is natuurlijk iets wat je altijd probeert als je schrijft. En zeker ook als je op de korte baan schrijft. Als het in 300-400 woorden moet, voor de krant bijvoorbeeld. En je wil dat zoveel mogelijk mensen heel goed begrijpen wat je bedoelt. Maar je wilt toch ook de juiste nuance treffen. En dat is echt aards moeilijk. En bij hem lijkt er een soort nonchalance. Alsof het in één keer. Nou, alsof hij het in één keer achter elkaar op heeft gepend. En dat kan bijna niet. Ik denk dat daar een hoop werk en schaven en herschrijven aan vooraf is gegaan. Maar ik kan er wel met heel veel plezier naar luisteren. Af en toe luister ik er gewoon eentje. Ik ken ze wel, deze. Staan ook op YouTube. Gewoon om even te denken van, niet al te moeilijk, niet al te
zo omslachtig. Kan het. Zeg wat je wil zeggen.
Zo moet het misschien wel. Ja.
Je doet het in jouw eigen columns ook. Bijvoorbeeld als je over de tv schrijft of over media.
Ja.
Dan doe je soms wel 3 programma's per column. Wat vroeger helemaal niet gebeurde. Dan ging een tv-recensie over 1 ding dat de recensent gezien had. Jij legt een verband dat tamelijk abstract kan zijn.
Soms wel, ja.
Dat
ja.
betekent dat je soms in 2 zinnen even precies kenschetst waar een programma over ging en wat er gebeurde.
Ja.
En dat is kraakhelder.
Nou, dat hoop ik dan altijd. Want het is natuurlijk zo'n tv-recensie of tv-column. In de krant heet het tv-recensie. Ik interpreteer het soms meer als een tv-column, hoe je het uitlegt ook. Die is natuurlijk ook bedoeld voor een deel om mensen te attenderen op iets wat ze gemist hebben of iets wat ze niet gezien hebben. Want niet iedereen zit de hele dag al die programma's te kijken, gelukkig maar. Dus je moet dan heel secuur inderdaad zeggen wat mensen gemist hebben, zodat ze toch een beeld hebben of ze het nou willen terugzien of niet. Want het is lang niet alles is natuurlijk de moeite waard om terug te zien. Daar doe ik wel mijn best voor. Ik weet niet of ik daar altijd in slaag. Want je kan natuurlijk nooit dat nagaan, omdat je het zelf wel gezien hebt. Dus af en toe verwijs ik naar iets dat ik denk, dat is voor mensen die het niet gezien hebben misschien onbegrijpelijk. Maar goed, dat is onvermijdelijk. Maar af en toe probeer ik wel zo'n verband te leggen. Kijk, soms zijn er programma's of situaties of scènes in programma's, interviews, die smeken om een hele gedetailleerde en uitvoerige bespreking. En soms is er een avond waarop je al 's middags denkt, ik kijk veel dingen vooruit. Er is iets tussen die verschillende programma's. Misschien rechtvaardigen ze geen van allen een heel stukje, maar juist die combinatie kan dan wel de moeite waard zijn. Dat je iets opvalt in een soort abstract verband. Ja. Ja.
Van Koten en de Bie. Het is een mirakel dat het nog niet eerder is langsgekomen in deze rubriek. Want het is toch voor heel veel mensen van groot belang geweest. Het Simplistisch Verbond. En dit is 1988. Een beroemde tenor, Jürgen Baumwolle, geeft een masterclass.
Fremd bin ich all eingezogen, fremd zieh ich wieder.
Ja, it comes from the belly. Ja, from the belly. Ja, der Mai, der Mai.
Der Mai.
Ja, bitte.
Der Mai hat mir gewogen.
Nein. That's enough. Go away. And find another professor. Thank you. Sorry.
Hij zegt het zo met zoveel liefde voor de zang en het lied. En zo subtiel en zo recht op zijn kop. Dat je niet anders kunt dan dankbaar zijn dat iemand op zo'n milde wijze zegt dat het werkelijk nergens op slaat waar je mee bezig bent. En dat zie ik nu na 9 jaar in, dat ik er nooit ene reet van terecht zal brengen. En daar zal ik hem eeuwig dankbaar voor blijven. En het is ook een ontzettende eer om door zo'n autoriteit echt in het rond gestampt te worden. Ik bedoel, liever dat hij het zegt dan dat ik het hoor van, noem ze maar op.
Ja, prachtig fragment.
Ja, dat kan ik. Ik moest nu toch weer lachen, terwijl ik heb het echt al heel vaak gezien en gehoord. Ja. Ik vind het heel sterk. Ja.
Waarom koos je deze uit van alle dingen die ze gemaakt hebben?
Nou ja, het is natuurlijk echt een tamelijk onmogelijke keuze. Maar hier dacht ik aan, omdat ik het en heel grappig vond. Het is natuurlijk sowieso ook textueel, met name dat laatste stukje van Kees van Kooten, heel, heel erg grappig en heel erg, ja, precies de goede woorden gekozen. Maar ik moest er ook aan denken, omdat ik hoe hij reageert, kan ik me ook heel goed voorstellen. Eigenlijk precies de verkeerde reactie, namelijk zo enorm onderdanig jezelf opstellen ten opzichte van autoriteit en de indruk die een autoriteit kan maken. We hadden het net over die tv-recensies. Ik schrijf ook columns over sport. En andere stukken voor de krant. Dat het af en toe heel, heel erg de bedoeling is om je juist niet door een autoriteit uit het veld te laten slaan. Maar juist die te beoordelen op wat hij doet of wat hij zegt. En
durven zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft.
Precies, precies. Ja, en dat kun je wel voornemen. Maar bijvoorbeeld als ik zo'n tv-recensie schrijf en ik heb daar anderhalf uur voor, en iemand die ik bewonder of die gloedvol een betoog houdt op de televisie, zegt eigenlijk onzin, dan kun je zelf wel voornemen, nou, als iemand onzin zegt, dan zit ik er meteen bovenop. Maar ja, je kunt je nogal makkelijk laten meevoeren door iemands argumentatie of door iemands uitstraling of door iemands grootheid, zeg maar.
Door en, status.
Door status, ja, precies. En ik neem mezelf regelmatig voor. Soms lukt het, soms niet. Om me daar niet zoveel van aan te trekken.
En dan denk je aan
beleefd te zijn.
De grote tenor Jurgen Baumwolle.
Ja, dat kan nooit kwaad om daaraan te denken.
Frank Heijnen, dank je wel dat je langs wilde komen.
Geen dank.
De roman heet De Zaak.